Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een afkondiging, gemeente, namens de kerkenraad. Naar aanleiding van het onderzoek over zingen in de kerk dat vorige week is uitgekomen, heeft de kerkenraad het volgende besloten. In onze ruime, goed geventileerde kerkgebouw kan gezongen worden. Liefst wel wat ingetogen. Alleen zij die onder een galerij zitten, wordt verzocht niet of heel zachtjes mee te zingen. Tot zover deze afkondigingen. Laten we dan gaan zingen, gemeente. We gaan zingen van het wijden van de rustdag. En ik koos Psalm 92 vers 1 bewust. Omdat het in Nehemia 13 gaat over het wijden van de rustdag. Want Nehemia loopt er tegenop dat er op die rustdag volop wordt gehandeld. En daar treedt hij tegenop. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 92 en daarvan vers 1. Gemeente, we luisteren naar de belofte en de eis van de heilige wet van God. Daarna gaan we zingen van Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Psalm 65 vers 2, na de wet des Heren. God sprak al deze woorden zeggend: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, de rustdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen. Als gemeente hier, we bidden samen in verbondenheid met de gemeente thuis. Laten we samen bidden. Groot en machtig God, schepper van al wat leeft. U woont in de hemel en deze aarde die zo vol is van mens, dier en plant, deze wereld, deze planeet. Het is een voetbank voor uw heilige voeten. Dat zegt heel veel over wie u bent, Heere. Groot en machtig, maar ook zo dichtbij komend. En om dat laatste bidden wij u ook. Op deze dag, uw dag, de eerste dag van een nieuwe week, schenkt u ons een dag van rust. Dank daarvoor, Heere, dat we op adem mogen komen met ons lichaam, dat we met ons hoofd tot stilstand mogen komen, mogen ontspannen. We danken u voor deze dag. Elke dag die we van u krijgen is een cadeau. Elke dag is ook de bedoeling dat we die met u delen. Maar uw dag, dat is een dag waarop we extra ons mogen focussen op wie u bent. Op wat u zegt, wat u doet, wat u deed, wat u doen zal. Heilige Geest, wilt u erbij zijn vanmorgen en ons genadig onder handen nemen? Want wij, zoals we hier zitten en staan en thuis meebidden, wij zijn uit de aarde aards. En het gefocust zijn op u zit er bij ons van huis uit niet in. We gaan mee en we gaan op met de dingen van deze wereld. Die roepen en die trekken aan ons. We bidden u, Heere. U kan ons aan met de trekkracht van uw woord en met uw geest. Dank Heere dat u dat laat merken in het leven van kinderen en jongeren en ouderen, waar u ons inwint voor uw dienst. Waar we het zeggen, ik heb u hartelijk lief, omdat de God van het verbond mij eerst heeft lief gehad. Geef dat we ons daarin oefenen, om naar u te luisteren, vanmorgen. We danken u, Heere, dat we na maanden van een bijna lege kerk, dat we weer met tientallen hier mogen zijn. We danken u, Heere, dat er verruiming optrad van de maatregelen. U hebt gebeden verhoord. Heere, we hebben een onverdiende zegen gekregen. Geef dat alles wat gebeurt in Nederland, in West-Europa, ons tot bezinning brengt en ons leert terug te keren tot u, de God van alle heil. En dat we daar als gemeente naar uw naam genoemd daarin voorop gaan. Zowel in de verootmoediging als in de terugkeer. En in de beoefening van gehoorzaamheid aan u. We bidden met elkaar. Wil ons zegenen hier en thuis. Doe ons uw heilstem horen. Vanmorgen. Heren, we belijden u. Dat heel veel stemmen dingen naar ons hart. Wilt u de bovenstem hebben vanmorgen. Zodat we uw stem horen. En ook gehoorzamen. Heilige Geest, werk daartoe overtuigend, inwinnend, vernieuwend, nadat ieder van ons nodig heeft. Ziet alles op u en het blijft op u wachten. Heren, we bidden u, gedenk ons niet vanwege iets in ons, maar hoor ons omwille van de voor- en de doorbidder aan uw rechterhand, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik nodig u en jou uit, gemeente, met mij het laatste hoofdstuk uit het boek Nehemia te openen. Nehemia 13. We beginnen te lezen bij vers 1. Ik noemde u Nehemia 13. We lezen vanaf vers 1. Te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes voor de oren van het volk. En daarin werd geschreven gevonden dat de Ammonieten en de Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods, tot in eeuwigheid. Omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met water, ja, Biljam tegen hen gehuurd hadden, om hen te vloeken. Hoewel onze God de vloek omkeerde in een zegen. Zo geschiedde het, als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengeling van Israël afscheidden. Eliasib nu, de priester die gesteld was over de kamer van het huis van onze God, was voor deze nabestaande van Tobia geworden. En hij had een grote kamer gemaakt, alwaar zij tevoren neerlegde het spijsoffer, de wierook en de vaten en de tiende van koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de levieten en de zangers en de portiers en het hefoffer van de priesters. Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artaxasta, de koning van Babel, kwam ik tot de koning. Maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik weder verlof van de koning. En ik kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende voor hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer. Zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten uit de kamer. Voorts gaf ik bevel, en ze reinigden de kamers, En ik bracht daar terug in de vaten van Gods huis met het spijsoffer en de wierook. Ook vernam ik dat der levieten deel hun niet gegeven was, zodat de levieten en de zangers die het werk deden gevlucht waren, een ieder naar zijn akker. En ik twistte met de overheden en zei, waarom is het huis Gods verlaten? Doch ik vergaderde hen en herstelde ze in hun stand. Toen bracht gans Juda de tiende van het koren en van de most en van de olie in de schatten. En ik stelde tot schatmeesters over de schatten Selemja, de priester, en Zadok, de schrijver, en Pedaja uit de levieten. En aan hun hand Hanan, de zoon van Zakkur, de zoon van Matanja, want zij werden getrouw geacht en hun werd opgelegd aan hun broeders uit te delen. Gedenk mijner, mijn God, in deze. En delg mijn weldadigheden niet uit die ik aan het huis van mijn God en aan zijn wachten gedaan heb. In diezelfde dagen zag ik in Juda die persen traden op de Sabbat. En die garven inbrachten en die zij op ezels laden. Als ook wijn, druiven en vijgen en alle last die zij te Jeruzalem inbrachten op de Sabbatdag. En ik betuigde tegen hen ten dagen als zij eetwaren verkochten. Daar waren ook Tyriërs binnen die vis aanbrachten. En alle koopwaren die zij op de Sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. Zo twistte ik met de edelen van Juda en zei tegen hen, wat voor een boos ding is dit dat gij lieden doet en ontheiligt de Sabbatdag? Deden niet uw vaders al zo? En onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad. En gij lieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende de Sabbat. Het geschiedde nu als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven voor de Sabbat, dat ik bevel gaf en de deuren werden gesloten. En ik beval dat zij niet zouden open doen tot na de Sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op de Sabbatdag. Toen vernachten de kramers en de verkopers van alle koopwaren buiten voor Jeruzalem, eens of tweemaal. Zo betuigde ik tegen hen en zei tot hen, waarom vernacht gij lieden tegenover de muur? Zo gij het weer doet, zal ik de hand aan u slaan. Van die tijd af kwamen zij niet op de Sabbat. Voort zei ik tot de levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om de Sabbatdag te heiligen. Gedenk mijner, ook in deze, mijn God, en verschoon mij naar de veelheid van uw goedertierenheid. Ook zag ik in die dagen Joden die Asdodische, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. En hun kinderen spraken half Asdodisch. En ze konden geen Joods spreken, maar naar de taal van een Iegelijks volk. Zo twistte ik met hen en vloekte hen. En sloeg sommige mannen van hen en plukte hun het haar uit. En ik deed hen zweren bij God, indien gij uw dochters hun zonen zult geven, en indien gij van hun dochters voor uw zonen of voor u zult nemen. Heeft niet Salomo, de koning van Israël, daarin gezondigd? Hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij, en hij zijn God lief was, en God hem ten koning over Israël gesteld had, ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Zouden wij dan naar uw lieden horen, dat gij al dit grote kwaad zou doen, overtredende tegen onze God, doende vreemde vrouwen bij u wonen? Ook was er een van de kinderen van Jojada, de zoon van Eliasib, de hoge priester, schoonzoon geworden van Sanballat, de Horoniet. Daarom joeg ik hem van mij weg. Gedenk aan hen, mijn God, omdat zij het priesterdom hebben verontreinigd, ja, het verbond van het priesterdom en van de levieten. Alzo reinigde ik hen van alle vreemden, en ik bestelde de wachten der priesters en der levieten, elk op zijn werk, ook tot het offer van het hout, op bestemde tijden en tot de eerstelingen. Gedenk mijner, mijn God, ten goede. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Bij de opvoeding van de kinderen in Jeruzalem ging er heel wat mis. Ze kenden de taal van de Bijbel niet meer. Over een Bijbelse opvoeding, gemeente, over het doorgeven van Bijbelwoorden van generatie op generatie gaat het in Psalm 78. Daarom gaan we daarvan zingen, daarvan vers 1 en ook vers 2. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En ook vers 2, verborgenheden met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Vers 1 en 2 van Psalm 78 gaan we zingen ter voorbereiding op de woordbediening. Namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Zoals u wellicht weet, heeft uw predikant dominee Breuren het beroep naar de hervormde gemeente van Kokkenge aangenomen. Op Deovolente zondag 12 juli hoopt dominee Breuren in beide erediensten u het woord te bedienen. We zijn verheugd, gemeente, om weer met een groter aantal gemeenteleden in de kerk te kunnen zijn. Aanstaande zondagochtend worden allen verwacht die als wijkouderling hebben, ouderling Nieuwenhuis en ouderling Verhoog. En 's avonds allen die als wijkouderling hebben, ouderling Verdouw of ouderling De Koning. Zie de website en de kerkbode voor meer informatie hierover. Deovolente aanstaande woensdagavond 7 juli is er een toeristingsavond van het HGVV in de Oude School. Deze avond begint om 8 uur. We hopen dat er van iedere geleding in de gemeente een leidinggevende aanwezig kan zijn, zodat elke kring, club, vereniging weet waar we in het nieuwe seizoen op zullen moeten letten. Bij de toreningang van de kerk liggen exemplaren van de brochure Als de Heere roept. Luisteren naar Gods stem in de coronacrisis. U kunt er ook de volgende zondagen zoveel meenemen als u denkt nodig te hebben. We attenderen u en jou erop om straks bij het verlaten van de kerk de 1,5 meter in acht te blijven nemen. We mogen onze gaven geven. De eerste collecte is voor de ZOA en de tweede en de derde collecte voor de kerk. Collecte van harte bij u en jou aanbevolen. We zingen Psalm 78, 1 en 2. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij het gelezen gedeelte uit Nehemia 13. En dat willen we doen vanuit vers 24. En hun kinderen spraken half asdodisch. En ze konden geen Joods spreken, maar naar de taal van ieder volk. Gemeente, ik schreef als thema boven de preek: bewaak je christen zijn. Ik wil beginnen met een vraag voor de kinderen. Welke taal, jongens en meisjes, denken jullie dat er in de wereld het meest wordt gesproken? Welke taal is dat? Wat denk jij? Ik hoor je denken: Engels. Dat dacht ik ook. Ik heb het even nagekeken of het klopt wat jij en ik denken. Engels staat op nummer 2. Ruim 750 miljoen mensen in de wereld spreken Engels. Nou ben jij zeker wel benieuwd wat er op 1 staat. Dat is het Mandarijns. Ja, jij denkt misschien aan een kleine sinaasappel, een mandarijn. Maar het Mandarijns, dat is een Chinese taal. En er spreken 1 miljard mensen Mandarijns. Maar jij zal zeggen: oké, ik woon in Nederland en in Nederland is Engels erg belangrijk. Daar heb je gelijk in. Als je op de basisschool zit, krijg jij denk ik al de eerste woordjes Engels te leren. En misschien heb jij wel een zus die op de middelbare school tweetalig onderwijs doet. Dat ze in verschillende vakken, dat krijgt ze in het Engels. Dan moet ze Engels luisteren en Engels spreken. Maar je vader en je moeder die leren je Nederlands. Dat is je moedertaal. En Engels krijg je erbij, later. Misschien heb jij ook wel gehoord dat er een beetje kritiek is op het feit dat we zoveel Engelse woorden in Nederland gebruiken. Je hoort mensen zeggen: we verengelsen helemaal. En lopen we op een gegeven moment niet het risico dat we onze eigen taal niet meer kunnen spreken en niet meer kunnen schrijven? In het boek Nehemia, jongens en meisjes, gaat het ook over een taalprobleem. Er waren in Juda heel wat kinderen die konden geen Judees meer spreken, geen Joods meer spreken. Ze spraken Filistijns. Hoe dat kwam, daar hebben we het nogal over straks. Behalve dat jullie Nederlands thuis leren en Engelse woordjes krijgen op de basisschool, denk ik dat jullie thuis en op school in nog een taal les krijgen. Of heb ik het mis? Denk het niet, hè? Welke taal leren jullie nog meer? Behalve Nederlands, Engels, Bijbeltaal. Papa en mama lezen uit de kinderbijbel. Ze spreken met jullie over de Heere God in het gebed. En als je de Bijbel leest en de Bijbel hoort, leer je Bijbeltaal. Welke woorden leer je dan? Ik noem maar wat voorbeelden. Het woord God en Heere Jezus en Heilige Geest en zonde en genade en bekering. Dat zijn allemaal Bijbelwoorden, die horen bij de Bijbeltaal. En waarom zouden papa en mama jou nou die taal leren? Je leert dat om zo de Heere God te leren kennen. En je leert de Bijbeltaal om te ontdekken wat de Heere God goed vindt en niet goed vindt. En je leert de Bijbeltaal om te leren hoe je met de Heere en met mensen om moet gaan. Je leert die Bijbeltaal om te ontdekken wat belangrijk is in je leven. Onthoud, Bijbeltaal zorgt voor dragende grond in je leven. Zodat je in de wereld stevig staat. Dus om stevig te kunnen staan in het leven, jongens en meisjes, is het heel belangrijk dat je Bijbeltaal blijft spreken. En dat je Bijbeltaal blijft lezen. En dat je Bijbeltaal blijft horen. Want weet je, als jij dat niet volhoudt, om Bijbeltaal te horen, dan geef ik jou op een briefje, dan ga je een andere taal spreken. Net zoals in Juda in de dagen van Nehemia. Daar konden de kinderen beter Filistijns dan Joods spreken. En dat heeft gevolgen. Dus onthoud alvast dit, jongens en meisjes. Blijf Bijbeltaal luisteren, lezen en spreken. Knoop dat alvast in je oren. Thema van de preek is: bewaak je christen zijn. Gemeente, we hebben het laatste hoofdstuk van het boek Nehemia gelezen. Als je het vorige hoofdstuk erbij had betrokken, dan had u gezegd, ja, dat was wel anders toon gezet, hoofdstuk 12. In Nehemia 12 gaat het er heel uitbundig en heel feestelijk aan toe. Er lopen heel wat mensen over de muur van Jeruzalem richting de tempel. Er hing een hele vreugdevolle, heilige sfeer. Men was opgetogen vanwege de genade van God. En dan zou je zeggen, nou, nog eventjes hoofdstuk 13 eraan toevoegen. En dan besluiten we het boek Nehemia op een hoogtepunt. Zo in de trant van, en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar dat is er helemaal niet bij, hè? Het volk van God houdt het niet vol. Om Bijbeltaal te lezen en te spreken. En de reinigingsvoorschriften na te komen. Ze houden het niet vol. En we herinneren ons allemaal, gemeente, wat onze minister-president Rutte een paar weken geleden zei. Hou vol. En kom de voorschriften na. Want als we niet volharden, niet volhouden, dan krijgen we nog meer last van het coronavirus. Nou, dat had Juda ook moeten doen, gemeente. Volhouden. Om te blijven bij de instellingen van God. Maar helaas, dat gebeurde niet. En je zag het gebeuren, het virus van de afval greep om zich heen. Ja, het was wel jammer dat Nehemia was weggegaan. Dat was gebeurd, gemeente, in het 20e jaar van de Perzische koning Artaxasta. Toen was Nehemia vanuit Iran naar Jeruzalem gekomen. Maar de koning had toen al gezegd, je mag gaan, maar je komt terug. Zo gezegd, zo gedaan. Want in vers 6, daar hebben we gelezen dat in het 32e jaar, dus 12 jaar nadat Nehemia uit Iran naar Jeruzalem was gegaan, gaat hij naar de koning Artaxasta terug. En hoe lang die daar is geweest, gemeente, dat weten we eigenlijk niet. Maar als hij terugkomt, dan springen de tranen in zijn ogen. Als hij zijn ogen de kost geeft in Jeruzalem, wat daar allemaal aan de hand is. Is dit nou het volk van de verbondsvernieuwing van hoofdstuk 10? Is dit nou hetzelfde volk dat zo opgetogen had gezegd, wij zullen de Heere dienen? Is dit nou hetzelfde volk dat klippenklaar had gezegd, wij zullen onze dochters niet geven aan de zonen van vreemde volken. En wij zullen geen dochters vanuit het buitenland aan onze zonen geven. Ze hadden het heel plechtig beloofd. Ze waren toch niet voor niks druk geweest met het bouwen van die muur rondom Jeruzalem. Want waar was dat nou goed voor, denken jullie jongens en meisjes, dat er een muur om Jeruzalem gebouwd werd? Nou zeg jij, dat had er denk ik mee te maken dat als je binnen in de stad woont, dan woon je veilig en dan heb je geen last van de vijandelijke aanvallen. Dan zit je safe. Denk jij dat ze die muur nou alleen gebouwd hadden om voor eigen veiligheid? Ze hadden dat ook gedaan om te zorgen dat hun identiteit, wie ze wilden zijn, veilig bleef. Dat ze volk van God waren en dat ze het volk van God zouden blijven. Dus die muur die stond er ook tot bewaking van de identiteit. Bewaak je christen zijn. Misschien moet ik even eerst motiveren en toelichten, gemeente, wat ik nou precies bedoel met dit thema. Zodat we gelijk ons hart ernaast kunnen leggen. Wat bedoel ik met christen zijn? Dan bedoel ik niet dat je een set regels navolgt. Maar met christen zijn bedoel ik dat je met hoofd en hart, met haren en staren, vastzit aan de Heer Jezus Christus als je zaligmaker. Dat je persoonlijk weet wat het is om te leven uit de vergeving van zonde, steunend op het volkomen offer van Christus. Dan leggen we eventjes ons leven naast gemeente. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Als je zegt, ja, met vallen en opstaan, is dat toch wel de kern van mijn leven. Ik ben mezelf kwijtgeraakt aan die volkomen zaligmaker Jezus Christus als mijn borg. Daar mag ik wat van kennen. Als dat nou leeft bij je van binnen, bij je als jongere en als volwassene. Als dat nou bij je leeft, dan ga ik nou toch een open deur intrappen als ik zeg, als je christen bent, dan is de dag van God, zondag, dan is het huis van God, de kerk, ontzettend belangrijk. Om je leven in te richten als christen. En gemeente waar het geloof gaat haperen, waar de relatie met de Here gaat haperen, dat kan te maken hebben met hoe je met de dag van God en hoe je met het huis van God omgaat. Laat ik het maar zo zeggen, dat kan te maken hebben met hoe je, welke plek de kerk in je leven heeft en hoe jij met de zondag omgaat. Want gemeente, hou je ogen en je oren maar open, je ziet het om je heen gebeuren, waar de zondag onder druk komt te staan, waar de kerk een marginaal gebeuren wordt. Dat heeft zijn weerslag in het hele leefpatroon. Kijk maar om je heen. Nehemia 13, die laat wat dat betreft heel wat knipperende waarschuwingslichten zien. Als Nehemia terugkomt uit Iran, dan ziet hij tot zijn schrik, maar ook tot zijn woede, dat Tobia, en dat is een van de mensen met wie hij het enorm aan de stok heeft gehad, dat deze ammonitische Tobia, dat hij nota bene een kamer heeft gekregen in het huis van God. Hoe is het mogelijk? En dan moet je niet denken dat die Tobia een brutale rakker is geweest en dat hij zomaar een kamer heeft geclaimd in de tempel. Die heeft die nota bene gekregen van een priester. Hoe wil je het hebben? Daar waar tienden werden gebracht en opgeslagen, waar de wierook lag. Daar heeft Tobia zijn fauteuil neergezet en zijn bank. En dan te weten, gemeente, dat God in de wet had laten optekenen dat een ammoniet tot in eeuwigheid niet mocht komen in de gemeente van God. Het was een straf voor het Ammonitische volk geweest. Omdat Ammon tijdens de woestijnreis van Israël vanuit Egypte naar het beloofde land, toen had Ammon geweigerd om brood en water te geven aan het volk van Israël. En ze hadden zelfs Bileam ingehuurd om Israël te vervloeken. En toen had de Heere gezegd, tot in eeuwigheid komt Ammon niet in de vergadering. En gemeente, dan weten we dat dat Israël, toen de muur klaar was, en toen heeft het volk, hebben ze plechtig beloofd zich aan deze regels zich te conformeren. Je vraagt je af, hoe komt het dan, hè? Je hebt een plechtige belofte afgelegd en het zakt in. Wat is er nou van al die goede voornemens terechtgekomen? Nou, we kunnen ons wel voorstellen, gemeente, en misschien zegt u, dat herken ik in mijn eigen leven, de eerste tijd nadat je belijdenis hebt gedaan, dan blijf je wel wat op koers en op peil. Dan gaat het wel lange tijd gaat het goed, maar sluipenderwijs komt de klad erin. Want we weten toch, gemeente, de duivel die komt nooit op klompen ons tegemoet. Maar op zijde zachte slippers worden we beslopen. Apart, hè, dat juist een priester als Tobia, dat een priester Tobia binnenlaat in de tempel. En in hoofdstuk 13 aan het eind, daar lezen we dat een kleinzoon van de hoge priester getrouwd is met een dochter van Sanballat de Horoniet. Nou, als je heel het boek Nehemia doorleest, dan weet je dat Nehemia ook enorm in gevecht is geweest met Sanballat. Twee tegenwerkers van Nehemia. Tegenwerkers van Israëls God. Tegenwerkers van Jeruzalem als de stad van God. Laten deze twee nu via godsdienstige leiders toegang krijgen tot de dienst van God. Als Nehemia ervan hoort, dan is hij zo heilig verontwaardigd dat hij de tempel binnenloopt en dat hij alle meubels van Nehemia op straat gooit. Op wie lijkt hij? Moeten jullie jongens en meisjes ook denken aan de Heer Jezus, dat als hij ziet wat er voor een markthal van de tempel wordt gemaakt, dat hij de handelaren de tempel uitdrijft? Dat doet de Heer Jezus later, hè? Je zou kunnen zeggen, Nehemia lijkt al wat op de Heer Jezus hier. Maar ik kan me voorstellen dat er thuis en hier in de kerk zijn die meeluisteren, die denken van, is Nehemia niet een beetje fanatiek? Moet dat nou? Om zo duidelijk het verschil te benadrukken tussen Joden en niet-Joden. Wij zijn misschien wat meer geneigd om te zeggen, kijk nou toch wat meer naar wat verbindt, joh. In plaats dat je op zoek bent van zoek het verschil. Want is verbinding niet een woord, gemeente, dat ons, mensen van 2020, toch wel meer aanspreekt? Verbinding zoeken. Nou ja, dat de Ammonieten en de Moabieten niet in de tempel mochten komen, gemeente, dat was niet omdat de Heere God zegt, ik ga nou buitenlanders discrimineren. De Heere God discrimineert niet. Als je nagaat hoe een open hart de Heere heeft voor vreemdelingen. Maar dat de Ammonieten en de Moabieten niet in de tempel mochten, dat had een historische achtergrond. Hè? Ik zei het al, ze hadden Israël laten zitten in de woestijn. En in de tijd van Nehemia waren er duidelijke scheidslijnen tussen volken, tussen Joden en Ammonieten en Moabieten. En ik besef al, gemeente, die lijn vanuit Nehemia, die kunnen we niet zomaar regelrecht doortrekken naar onze situatie nu. Maar zeg ik nou te veel? Als ik zeg dat er ook in onze tijd zijn er scheidslijnen. Niet tussen rassen. Niet tussen volken. Maar er zijn wel scheidslijnen tussen denkwerelden. Er zijn wel scheidslijnen tussen leefstijlen. De Bijbel heeft het daar ook over. En niet alleen in het Oude Testament. Moet je Paulus eens aan het woord laten. Die heeft het over een scheiding tussen de kinderen van de duisternis en de kinderen van het licht. Wie wedergeboren werd tot een levende hoop door het geloof in Christus, die is, zegt Paulus, een kind van het licht. Dan ben je een navolger van God. Nou, wandel dan ook in de liefde, schrijft Paulus. En ik citeer hem nog even. Bekleed je dan met de nieuwe mens in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wandel niet in de zinloosheid zoals de heidenen. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. In diezelfde Efezebriefgemeente spoort Paulus de christenen aan. Wij hebben de strijd niet tegen mensen. Maar tegen de machten van het kwaad in de lucht. Daarom neem aan de hele wapenrusting van God. Tot zover Paulus. Nehemia die treedt heel radicaal op. Hij ruimt de kamer van Tobia leeg. Want zijn aanwezigheid ontheiligt de dienst van God. En gemeente, dat brengt me bij een vraag en die wil ik graag met u delen. Ik zeg er gelijk al bij, ik heb geen sluitend antwoord. Maar het is eventjes een oefening die we samen met elkaar doen. Een vraag die ik deel. Hoeveel ruimte geven u, jij, ik, in ons eigen leven aan wereldse gedachten? Hoeveel ruimte? Jij en wereldse gedachten. Hoeveel? Hoeveel invloed laten we wereldse mensen op ons leven uitoefenen? Zomaar even een vraag. Eigenlijk zouden we nou 5 minuten moeten stoppen en allemaal hard gaan nadenken. Welke wereldse mensen beïnvloeden ons leefpatroon? Ja, andersdenkenden moeten we toch wel respecteren, hoor ik jou denken. Ja, je moet ze in hun waarde laten. En toch, Nehemia deed dat richting Tobia niet. Hij zei niet, nou ja joh, jij jouw mening, ik de mijne, even goede vrienden. Nee. We zouden vanochtend zeggen, gemeente Nehemia is iemand die meer van de tegenstelling is dan van de verbinding. En dan komt een vraag naar ons toe en die stel ik ook mezelf, gemeente. In hoeverre kunnen we die twee nou met elkaar verbinden? Het verschil niet uit de weg gaan. En toch contact blijven houden met andersdenkende mensen, dat bedoel ik. Kan je als kind van het licht leven zonder contact met kinderen van de duisternis? Nee. Want we staan midden in de wereld, hè? Ieder van ons is morgen weer op een plek waarvan je zegt, ik word omgeven door mensen met heel andere gedachtegoed dan ik. Hoe bewaak jij, hoe bewaakt u dan uw identiteit? Je christen zijn. Hoe doe je dat? Gemeente, misschien hebt u het ook gelezen in het RD, een aantal weken terug. Een directeur van een hbo-instelling nam afscheid. En de vraag werd aan hem gesteld, hoe bewaak je de christelijke identiteit? En toen zei hij, de identiteit wordt het beste doorgegeven in een gesprek, en daar komt het, vanuit een levend geloof. Daar heb je het. Alleen vanuit een levend geloof. Een levende geloofsrelatie met Christus. De identiteit, gemeente, van ons is alleen in zekere zin safe als je zelf persoonlijk weet wat genade is. Als je zelf leeft in een hartelijke verbondenheid met de Heer Jezus. Dat is de kern van de christelijke identiteit. Want laten we eerlijk zijn, als aan jou wordt gevraagd, waarom doe jij nou dit wel en waarom doe jij dat nou niet? En jij komt niet verder door te zeggen van, ja, dat mag niet vanwege mijn geloof. Dan is dat al heel flinterdun, vindt u niet? Is het dan niet heel belangrijk dat we in plaats zeggen, dat mag niet van mijn geloof, dat je nou zou zeggen, de Heer Jezus, joh, die is zo belangrijk in mijn leven geworden. Hij houdt zoveel van mij dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven en daarom wil ik niet dat ik hem verdriet doe. Voel jij aan dat dat een ander antwoord is? Als motivatie van je gedrag. We voelen wel aan, gemeente, als je dat levende geloof in leven wilt houden, dan hebben u, jij en ik regels nodig, dan hebben we kaders nodig, dan hebben we een grens nodig. En zo zou je kunnen zeggen, dat zijn de voorschriften in de Bijbel. Waarder, dat is waterland. Heel veel water. En ik denk, jongens en meisjes, als jullie bij een sloot wonen, dat ze bij jullie thuis een hek om de tuin hebben gezet als je een klein broertje of zusje hebt. En dat hek, dat staat er niet omdat je vader en moeder een hekel aan je hebben als kind. Dat hek, dat staat er omdat ze zoveel van je houden en je willen bewaren. We hebben een hek dus nodig voor de veiligheid. Zo hebben we ook regels nodig, kaders nodig om onze christelijke identiteit te bewaren. Wat hebben we nou nodig, gemeente, om je christelijke identiteit op peil te houden? Nou, de dag als vandaag, zondag, rustdag. En gemeente, we hebben met elkaar gelezen, die dag die staat onder druk, hè? In Nehemia 13. Want er wordt wat afgesjouwd op die dag. Ezelsruggen die worden volgeladen met allerlei koopwaren. En er zijn mensen bezig met het treden van de druiven. En de Tyriërs schippersvolk die voeren vis aan op de Sabbat. En Nehemia roept het volk bij elkaar. Hebben we nou nog niks geleerd van het verleden? Waarom is Jeruzalem platgebrand? Waarom zijn onze voorouders weggevoerd naar Babel? Zijn we dat nou allemaal vergeten? Dat had er toch mee te maken omdat God torende over het feit dat we een loopje namen met de Sabbat? Als we het verleden vergeten, dan gaan we heel veel overdoen uit het verleden. En gemeente Nehemia die zegt niet alleen het moet anders, hij neemt ook maatregelen dicht met die poort van Jeruzalem. Geen transport op de rustdag. Ook geen mensen die alvast aan de andere kant van de muur gaan zitten te wachten totdat het de nieuwe dag is en dat de handel weer kan beginnen. Ook de handel moet uit het zicht. Je moet geen handel zien op de rustdag. En daarom zei die boer tegen de veehandelaar, die zei, joh, je hoeft zondag alleen maar te knipogen of die deal doorgaat met de biggen. Als ik langskom met de collectezak, hoef je alleen maar te knipogen, dan weet ik het. Geen handel op zondag. En er werd niet geknipoogd. Dus ook geen handel in het blikveld. Gemeente, hoe serieus nemen wij de rust van vandaag? Is dit nou een dag waarvan je zegt, daar kijk je nou altijd naar uit? Er hoeft niks. Rust, feestdag. Ik verheug me om weer van mijn goede God te horen. Me te laten voeden met woorden uit de Bijbel. Om te gedenken wat God heeft gedaan. Israël dacht aan de bevrijding uit Egypte. Christelijke gemeente, we denken aan wat Christus heeft gedaan. Schuld en vloek weggedragen voor vloekwaardigen. We denken aan de bevrijding in het bloed van het lam. Gemeente, vandaag is een dag om op te ademen. Om het niet noodzakelijke werk te laten rusten. Zodat het een dag is met aandacht voor God. En gemeente, juist op deze 5e juli, hè, voel je weer hoe belangrijk het is om samen te komen. Met een streep onder samen. Hoeveel weken hebben we niet gehad dat het hier leeg was. Dat we thuis zaten. Dat er nu weer een begin is van samenkomen. Samen stil zijn. Samen zingen. Samen bidden. Samen lezen. We hebben een kerkdienst nodig. Een gezamenlijke kerkdienst. Om op peil te komen en op peil te blijven. Gemeente, laten we de zondag nou een feestelijke dag laten zijn. Een dag van ontmoeting met elkaar als gezin of als familie. En dat we ook eenzame mensen niet over het hoofd zien. Het valt me op, gemeente, dat Nehemia, die jaagt die handelaren die dicht tegen die Jeruzalems muur, zij het aan de buitenkant gaan zitten, hij jaagt ze weg. Gemeente, houden wij nou ook handel weg op zondag? Kopen en verkopen, houden we dat op afstand? Ja hoor, ik doe geen handel. Even heel concreet. Wat doen we met onze iPad en onze iPhone? Heeft de app ook rust vandaag? En de mail? Zeg nee, ik blijf appen. Tot op de hoogte blijven. Dan niet in de kerk, maar thuis wel telkens ping. Onrust. Op zondag. En als je heel de dag op zondag met je telefoon in je handen zit, dan is het natuurlijk een heel klein kunstje om alvast een bestellingje te doen. En PostNL die brengt het wel. Dat is zo gebeurd. Wat denkt u, gemeente? Welke invloed heeft een slordige zondagsbesteding op je christen zijn? Als je niet weet om stil te worden en ook alle social media op afstand te houden en tot zwijgen te brengen. Als we geen stilte inruimen om te luisteren naar God en ons te bezinnen op wat de Heere zegt. Wat voor effect zal dat hebben op onze ziel, op ons innerlijk? Maar ook op ons leven. Kan je christen zijn als je een loopje neemt met de zondag? Valt het u ook niet op, gemeente, dat in Nehemia 13, dat als je de tempel ontheiligt en je neemt de rustdag niet serieus, dan gaan er meer dingen schuiven? Dan gaat het ook schuiven in de opvoeding. Jongens en meisjes, aan het begin van de preek vroeg ik welke taal wordt het meeste gesproken. We hadden over de Bijbeltalen. Het viel Nehemia op dat ze in Jeruzalem, dat de kinderen daar geen Joods meer konden spreken. Ze konden wat dat betreft de Bijbel niet meer lezen, want ze werden in andere talen opgevoed. Ja, en dan kom je bij het volgende probleem. Hoe kwam dat nou? Joodse mannen gingen met niet-Joodse vrouwen trouwen. En de niet-Joodse vrouwen, neem bijvoorbeeld een vrouw uit het Filistijnse land, die nam haar eigen God mee. Het waren niet allemaal Ruts. Die koos voor Naomi en het land van Naomi en de God van Naomi. Hadden ze dat allemaal maar gedaan. Maar er waren er heel wat die zeiden, joh, ik trouw met jou, maar ik neem mijn eigen God mee. Goed? Oké. Neem maar mee. Moet toch kunnen. Kamos werd gediend en de Heere werd gediend. Soms ging men alleen verder met Kamos. En Nehemia die treedt heel radicaal op. Hij vervloekt die mannen. Apart, hè, dat hij niet de kinderen vervloekt. Maar de mannen. En hij trekt aan hun hoofdhaar. En hij laat hen zweren dat het uithuwelijken aan ongelovigen, dat men moet per direct stoppen. Het viel me wel op, gemeente, dat hij niet aanstuurt op echtscheiding. Hij handhaaft het gebod, gij zult niet echt breken. Hoe bewaar je je christen zijn? Mag je nou als christenjongere dan niet met ongelovige mensen omgaan? Dat kan toch niet anders, gemeente, dat mag. En trouwens, laat je licht maar schijnen aan de mensen, zodat de mensen om je heen uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken, staat er in het Nieuwe Testament. Maar de Heere die waarschuwt wel voor het aangaan als gelovige, het aangaan van een huwelijk met een ongelovige. Vorm geen span, ongelijk span met ongelovigen, schrijft Paulus. En welke gemeenschap is er tussen het licht en de duisternis, schrijft hij. Hoe kan je als christen, kind van het licht, trouwen met een ongelovige die kind van de duisternis is? Nou ja. Dit is toch discriminatie? Is dit nou geen hoogmoed? Is dit nou niet liefdeloos? We moeten toch elkaar lief hebben, horen we? Ja, maar je ongelovige naaste lief hebben, dat wil nog niet zeggen dat je met die ongelovige moet trouwen. Dat zijn twee levels. Want het huwelijk is bedoeld dat je als man en vrouw samen, aan Christus gelijkvormig bent. En dat lukt niet als je man of je vrouw ongelovig is. Dan sta je er alleen voor. En als er dan kinderen komen, dan is natuurlijk de vraag, welke taal gaan die kinderen nou leren? Ook de Bijbeltaal. Ja, die zullen ze dan leren van een van de ouders. En dan klinkt het natuurlijk heel mooi als de ongelovige ouder zegt, ja, maar ik steun de opvoeding. Dat klinkt mooi. Maar het blijft nog steeds een heel groot probleem. Want je staat er als man en vrouw. Ben je twee eenzame mensen onder één dak? Je bent het eens over de kleur van het behang en over de inrichting van het huis, maar van het belangrijkste in het leven, daar raak je elkaar niet. Hoeveel eenzaamheid is er niet in zulke huwelijken? Over alles eens, behalve over het belangrijkste. Twee eenzame mensen. Dus weet waar je aan begint. De Bijbel zou zeggen, niet aan beginnen. voordat je een huwelijk instapt, moet je het niet allereerst eens zijn over de hoogte van de hypotheek. Maar je moet één zijn in de dienst van God. En dat is nog meer dan het alleen eens zijn. Voelt u het verschil? Eén zijn, dat gaat dieper. Behalve eens ook één zijn in de dienst van God. En dan hoor je nog wel eens van, ja, maar hij of zij is zo lief. Dat komt echt wel goed. Dat gaan we wel redden. Dan zou Nehemia zeggen, man, vrouw, je overschat jezelf enorm. Want denk jij nou wijzer te wezen dan de wijze koning Salomo? En die ging onderuit met vreemde vrouwen. Dus je mag er niet van uitgaan, dat komt wel goed. Maar kan een gelovige man of vrouw dan niet tot zegen zijn voor de ongelovige partner? Zeker. Maar eerlijk is eerlijk, gemeente, dat is wel een hoge, hoge uitzondering. En laten we daar geen regel van maken. En trouwens, gemeente, de Heere God heeft het huwelijk ons niet gegeven als evangelisatiemiddel. Dus voordat je ja zegt tegen elkaar in het gemeentehuis, moet je eerst samen ja hebben gezegd tegen de Heere. Eén zijn in het geloof. En gemeente, we zien het om ons heen gebeuren, dat de gelovige door de ongelovige wordt beïnvloed. En dat de dienst aan God onder druk komt te staan. En dat de zondag onder druk komt te staan. En de opvoeding komt onder druk te staan. Want de kinderen leren niet meer van vader en moeder samen de Bijbeltaal. En de Bijbel gaat langzamerhand dicht. En de kinderen die vinden de Bijbel steeds moeilijker worden. Het Bijbels ABC wordt thuis niet meer geleerd. In het gunstigste geval nog uitbesteed aan school. Maar worden we ook vanuit Nehemia 13 gemeente niet bepaald bij de roeping om het Bijbelonderwijs thuis te laten beginnen, te laten ondersteunen door school, te laten versterken door het onderwijs op de rustdag in de kerk. Het boek Nehemia, gemeente, eindigt niet op een hoogtepunt, maar eindigt met een gebed. U zegt, ik herinner me dat Nehemia 1 opent met een gebed, klopt. Ik vastte en ik bad voor het aangezicht van de God van de hemel. En nu sluit hij het boek af met een gebed. Denk aan mij, mijn God ten goede. Heer, het gaat om uw werk. Het gaat om uw naam. Het gaat om uw dag en uw gemeente. En zo mogen we vandaag voor Gods gemeente wereldwijd ook bidden. En we bidden om de komst van het nieuwe Jeruzalem. Het thema was vanmorgen: bewaak je christen zijn. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 25, vers 4. Z'Heere goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25. Thank you. In de voorbeden gemeente denken we aan meneer Op het Land, het Nieuwerbrug. Zijn zus is afgelopen week overleden en de begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. We doen voorbeden voor mevrouw Van den Berg uit Nieuwerkerk aan de IJssel, die deze week een nieuwe knie krijgt. We doen voorbeden voor de heer Henk Fokkema, die afgelopen week is overgeplaatst naar de Hoogstraat in Utrecht voor revalidatie. We doen voorbeden voor mevrouw De Hoog, Kosterdijk, die afgelopen week weer terugkwam naar huis. We danken de heren dat echtpaar van Maurik Griffioen aan het Oosteinde, jongstleden vrijdag, 40 jaar getrouwd mocht zijn. Laten we danken en bidden. We danken u voor uw dag. We danken u voor uw dienst. We danken u, Heere, voor uw huis. Dat we hier mogen zijn. Weer met zovelen na zo lange tijd. Heere, vanuit uw woord ontdekken we dat uw gemeente met de kinderen van de duisternis, in de duisternis leven, dat we als gemeente in een wereld staan vol duisternis, kinderen van het licht, omringd door kinderen van de duisternis. En dan kent u ons leven, hoe wij hier zijn, hoe we thuis zijn, of we lichtgevende kaarsjes zijn, ieder in zijn eigen hoekje van het leven, of dat het duisternis is. Onze hulp en verwachting zijn van u, want u hoeft maar te spreken, laat er licht zijn, en het wordt licht. Laat zo uw woord door de kracht van de geest lichtbrengend zijn. Wil zij met jongeren en ouderen die u mogen kennen en oefenen in de volharding van het zetten van hun treden in uw spoor. Dank, Heere, dat we elke zondag tot twee keer toe oefenplaatsen hebben, Heer, om geoefend te worden, om staande te blijven. Om bij het licht van uw woord keuzen te maken. Soms hele diep ingrijpende keuzen. Die alles te maken hebben met relaties. Met liefde en gevoel. Geef ons de moed en de kracht. Om niet ons goede gevoel het hoogste woord te laten hebben. Maar wat u zegt. Het alzo zegt de Heer. U verbindt daar zegen aan. Heere, geef dat dat gemerkt wordt. Waar belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Heere, we vinden het vaak zo ingewikkeld. Om in deze wereld te staan. En niet van de wereld te zijn. Neem ons genadig onder uw hoede. En laat de overmacht van woord en de geest ons leiden. Laat ons goed naar u luisteren. Zodat we kunnen onderscheiden tussen wat ertoe doet en wat een hype is. En wat ons leeg laat. Help ons als we als jongeren op zoek zijn naar een vriend of vriendin. Geef dat we met elkaar bidden en Bijbel lezen. En dat uw dienst de basis is of de basis wordt onder de verkering en onder het huwelijk. We bidden voor degenen die een eenzaam huwelijksleven hebben. Omdat ze elkaars hart niet weten te vinden. Het geloof in u niet samen kan worden gedeeld. En ook niet worden versterkt. Geef door uw geest een manier van leven dat ieder het beste voor de ander zoekt. Zegen, Heere, de opvoeding bij de Bijbel. Geef dat zowel vaders als moeders daarin samen leiding geven aan hun gezin. Zodat de kinderen ook de taal van de Bijbel gaan begrijpen en spreken. Dat ook hun leven van jongs af aan gevormd wordt door de Bijbel. Wilt u ons helpen, Heere, dat we als gemeente elkaar op de goede manier in het oog houden. In het oog en in het hart houden. Om zo elkaar tot steun te zijn. Heere, we bidden u voor de gemeente. U hebt de weg gewezen voor onze vriend en ambtsbroeder. Er is in Kokkengen en in Waarder gebeden. Gebeden om licht, om leiding. U hebt gebeden verhoord. En wat kan het er dan scherp aan toegaan in onze gedachten, in ons hart. Als de weg wordt gewezen en we moeten een gemeente loslaten van wie we houden. Heere, u weet wat dat doet bij onze vriend. Dank ook dat u vrede gaf. Heere, ga hem en zijn vrouw en hun gezin voor. U hebt de weg gebaand, de deur geopend. Maak het wel. Ook er nu een periode van afscheid nemen aanbreekt. Heere, u waakt over uw gemeente. Wees met de kerkenraad, wees met de gemeente. Gedenk hen in uw gunst. Neem hen bij de hand. Heere, wij dragen de zieken van de gemeente aan u op. Wij danken u dat meneer Fokkema na een periode, een lange periode, dat hij voor ons mensen niet bereikbaar was, dat hij mag gaan revalideren. Niet bereikbaar was hij voor ons mensen, wel voor u. Heere, gedenk hem. We brengen u dank. En we bidden om een zegen over de revalidatieperiode in de Hoogstraat. Omring mevrouw Van den Berg, als zij deze week wordt geopereerd. Als zij tijdens de narcose haar ogen sluit, geef dat ze mag weten dat uw ogen open zijn. En dat u waakt. Geef nieuwe kracht aan mevrouw De Hoog. Gedenk aan haar lichaam en naar haar ziel. We danken u, Heere, dat echtpaar van Maurik in de achterliggende dagen erbij stilstond dat u 40 jaar hen geleidde. Hen droeg en verdroeg. De lofzang klimt tot u in Sion. Neem hen in uw hoede bij de voortgang van het leven. En verheerlijk uw genade in hun leven. Wij bidden u om uw troostvolle nabijheid voor meneer op het land, in het gemis van zijn zus. Wilt u vertroosten zoals u dat kan op uw goddelijke manier? Neem ons zo in uw hoede en gedenk ons in uw gunst. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 115. Daarvan vers 5 en vers 7. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp. hun sterkte en al hun eer. De verzen 5 en 7 van Psalm 115. Wellicht ten overvloede gemeente wil ik u en jou herinneren aan de regel om 1,5 meter afstand te houden bij het verlaten van de kerk. Ontvang hier en ook thuis de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.